Mocht je nog inspiratie nodig hebben om Pasen dit jaar goed te vieren, dan kan het wel eens uit onverwachte hoek komen. En die hoek is Oost-Europa. Pasen wordt daar uitgebreid en intens gevierd, maar hoe is dat als je in een oorlog leeft, zoals in Oekraïne? Zending over grenzen is daar aanwezig met noodmiddelen, maar ook met geestelijke ondersteuning. En dat is hard nodig, merkt Yvonne Simonjan van Zending over grenzen. Yvonne, welkom.
Dank je.
Pasen in Oost-Europa, wat maakt dat zo bijzonder?
Ja, ik heb dat dus even nog nagevraagd bij een collega van mij. Bij een Oekraïense collega wel te verstaan. Hij vertelde ook van eigenlijk iedereen viert Pasen.
Of je nou christen bent of niet?
Ja.
Oh.
Ja, en het is groter dan kerst voor hen. En wat ze doen is, eigenlijk gaat vrijwel iedereen ook naar de kerk. Ook dus inderdaad, of je nou religieus bent of niet. Ze gaan naar de kerk, ze bakken allemaal een speciaal brood, Pascha. Het ziet eruit als een grote tulband, zeg maar, met rozijnen enzovoort allemaal erin. En ze nemen beschilderde eieren mee naar de kerk. En dat laten ze ook eigenlijk allemaal inzegenen door de priester of een dienstdoende voorganger. Dus er wordt iets heel bijzonders van gemaakt. En daarna gaan ze met z'n allen naar huis en vieren het. En wat je dus ziet is, anders dan in Nederland, want ook hier wordt Pasen natuurlijk, want je slaat de foldertjes van de supermarkt op. En dan zie je ook wel dat er heel veel gegeten en gedronken
Zeker,
wordt.
Zeker, je kan er niet omheen.
Nee, je kan er echt niet omheen. Maar hier zie je dus dat mensen er echt ook een religieus gevoel aan verbinden.
Ja, heel veel symboliek, hè? Ja, want toen jij dat eerder tegen mij zei, dacht ik, ik ga ook eens eventjes zoeken. Maar bijvoorbeeld de eitjes die rood worden geverfd.
Ja?
Met een hele duidelijke verwijzing naar het bloed van Jezus.
Ja, inderdaad.
Echt wel bijzonder om je daar even in te verdiepen. Is het wat voor jou om een van die tradities over te nemen?
Nee, niet echt. Ik ben niet zo'n bakker, zo'n koker. Dus dat zal ik niet zo snel doen. Nee, dus dat niet. Ik hou het denk ik toch bij de gewone kerkgang en het bezinnen en een 40 dagen periode daaraan vooraf. Dus daar rustig mee bezig te zijn.
Ja.
Maar ik vind het wel heel mooi als ik dit zo hoor en hoe zij daar aandacht aan besteden. Dan denk ik, ja, dan komt het wel heel mooi dichtbij, zeg maar.
Mm, ja, Pasen is niet zomaar een feest. Hè? Het gaat van de diepste diepte, de dood, naar het grote feest van de opstanding.
Ja.
Als jij denkt aan de situatie in Oekraïne op dit moment, hoe wordt Pasen daar dan nu beleefd, denk je?
Ik denk dat het misschien nog wel intenser wordt beleefd. Want zoals mijn collega ook zei, van men ziet het ook echt als een verbinding van nieuw leven. Dat is waar ze natuurlijk met z'n allen ontzettend op hopen. Want de mensen zijn moedeloos. 4 jaar lang zijn ze al in oorlog. En iedere keer is het weer maar afwachten van hoe gaan we deze dag doorkomen of hoe gaan we deze nacht doorkomen. Want regelmatig gaan de sirenes weer af en dan moet je weer de schuilkelder gaan opzoeken. En daarbij ontzettend veel vrouwen en kinderen die dus ofwel weduwe zijn ofwel wezen zijn geworden. Omdat vader aan het front is omgekomen of die nog steeds aan het front is, zeg maar. En dat is ook heel moeilijk voor dat soort vrouwen, maar ook kinderen, om hoop te blijven houden.
Ja, en juist als je dan zo'n hoogtijdag met elkaar viert, is dat misschien nog schrijnender. Je mist elkaar natuurlijk altijd, maar komt het misschien ook nog weer extra binnen, die
Zeker.
Andere kant van het leven.
Ja.
Jij zei eerder tegen mij, wij merken een enorm geestelijke nood.
Ja.
Hoe merk je dat?
De mensen die dus niet religieus zijn, ze zoeken wel steeds nu de kerken op. De mensen die zelf christen zijn, ze zoeken naar houvast. Bij Zending Over Grenzen, de collega's in het veld zelf, organiseren samen met onze partnerkerken ook veel bijeenkomsten. Daar komen ook echt steeds meer mensen naartoe. Want ze zijn op zoek, ze hebben troost en bemoediging nodig.
Mm.
En het mooie van zo'n paasviering vind ik dan ook, dat is een uitgelezen kans. Als iedereen dit al zo gewend is om naar de kerk te komen, Het is een uitgelezen kans om dan juist er te zijn voor deze mensen en de echte bemoediging te kunnen geven.
Ja, ja. Tegelijkertijd, begrijp me niet verkeerd, denk ik, als je in zo'n heftige situatie zit, dan moet je denk ik ook proberen te voorkomen dat je met een soort makkelijk antwoord komt of met een bijbeltekst. Dat lijkt me best wel spannend ook.
Ja. Dat is ook heel spannend. Ik denk dat we dat allemaal zelf wel kennen. Als je een vriend of vriendin hebt die ernstig ziek is. Je gaat niet zomaar een bijbeltekst op een kaartje schrijven. Want dat voelt als een dooddoener.
Ja, hoe vaak hoor je wel niet dat mensen zeggen van oh, precies niet de goede dingen werden gezegd.
Precies, ja. Dus, en dat is ook echt wel het spanningsveld waarin onze collega's natuurlijk zich begeven. Dus het gaat er vooral om in eerste instantie er zijn voor de ander. Een praatje maken. Vragen naar hoe men in het leven staat. En gewoon maar eens te informeren van waar loop je tegenaan. En vaak is het ook door de materiële hulp te bieden, komt er vaak ook een opening om dieper in gesprek te gaan. En dan gaan er wel deuren open om die bemoediging te geven. Mm. Maar er zijn als een schouder om op te huilen, dat is al zo belangrijk.
Ja, ik hoor aan jouw verhalen dat je heel dicht bij de mensen staat die jullie helpen, via je lokale collega's, die natuurlijk zelf in die zin ook slachtoffer zijn. Dus ja, als je dan wat te vertellen hebt, dan komt dat ook anders binnen. Zometeen gaan we luisteren naar wat voorbeelden van verhalen vanuit Oekraïne, vanuit jouw collega's en hoe jullie als zending over grenzen dus proberen iets te doen aan de grote geestelijke nood in Oekraïne. De aanvallen op Oekraïne gaan door, ook al is het niet meer elke dag nieuws bij ons. En dit doet wat met de Oekraïners natuurlijk. Zending over grenzen merkt een grote geestelijke nood. Yvonne Simonjan van Zending over grenzen is bij mij in de studio. Yvonne, wat doen de aanvallen en de dreigingen erop met Oekraïners?
Ja, het maakt ze, zoals ik net ook al zei, zo ontzettend moedeloos en ook angstig. Ben ik de volgende die gaat omkomen of gewond raakt? En hoe moet ik dan verder? Hoe moeten mijn kinderen verder? Dat zijn echt allemaal vragen die natuurlijk continu in de hoofden van de mensen leven. En ik heb zelf samen met mijn man een bevriend echtpaar in Kiev wonen. En die zijn inmiddels binnen een half jaar al 3 keer verhuisd.
Zo.
En zij geeft ook aan van ik zit er mentaal gewoon echt doorheen. Ik kan gewoon niet meer. En dat grijpt heel erg aan. Kijk, deze verhalen ken ik natuurlijk ook van de collega's met wie we 1-op-1 contact hebben. En die dan ook de verhalen van de mensen die ze helpen doorgeven. En dan komt het zo ontzettend dichtbij. Dan denk je, en wij leven gewoon lekker ons rustig leventje. Ik stap in mijn auto, ik ga naar mijn werk. Ik hoef niet te denken van, moet ik uitwijken voor een drone of iets dergelijks.
Ja, en slaap ik vannacht thuis of in een
schuilkelder. Of in een schuilkelder,
ja. Dat is iets wat wij ons lang niet meer altijd realiseren nu. Maar voor heel veel Oekraïners is dat het leven. Überhaupt zelf overleven. Iedereen kent eigenlijk wel iemand die is overleden. Ja. Het is echt, als ik daar weer bij stilsta, dan krijg je daar kippenvel van. Ja. Maar dat is het ook. Ik moet er weer bij stilstaan. Ik vroeg me ook af, wat doet het met hun dat de aandacht van de wereld nu echt wel ergens anders ligt?
Ja, dat is echt wel een verdriet, zeg maar. Een teleurstelling natuurlijk ook. Want er was zoveel aan de hand, zoveel samensprekingen, zoveel overleggen. Dat je denkt van, misschien gaat er toch echt iets veranderen. En opeens ebt dat helemaal weg. En dat maakt ook dat de mensen natuurlijk echt denken van, daar gaan we weer. Nu is alle aandacht weg. Wie gaat ons nu nog helpen? Gaat het ooit goed komen? En dat maakt dat ze nog meer proberen die houvast te zoeken bij ons team, bij de kerken in de omgeving. En op die manier toch proberen hun leven een beetje vorm te geven.
Ja, we hebben het over jullie geestelijke hulp naast de andere hulp die jullie bieden. Je vertelde net al over bijeenkomsten die jullie organiseren. Wat doen jullie nog meer?
De bijeenkomsten kunnen soms gewoon heel laagdrempelig zijn. Gewoon om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn. Maar er worden ook traumasessies gehouden voor volwassenen, maar ook voor kinderen. En we zijn natuurlijk alweer in de aanloop naar de zomerperiode, waarin we toch ook gewoon weer zomerkampen en daycamps voor kinderen organiseren. Zodat die ook echt even uit die realiteit van alle dag kunnen komen. Door gewoon leuke dingen te doen en ook echt zich even open te stellen.
Ja, ik heb ook begrepen dat jullie zoveel mogelijk Bijbels willen uitdelen. Is daar veel behoefte aan?
Ja, zeker. Ja. Zowel Bijbels als christelijke lectuur. Want we merken dat mensen vragen hebben. Ze komen met ons in contact of met onze team in contact. En ja, dan komen die vragen en dan willen ze meer weten.
Wat voor vragen?
Vragen zoals van hoe kan het dat dit gebeurt en waar is God nu en laat hij ons in de steek? En degene die helemaal niet christelijk zijn opgevoed, die beginnen echt met die basisvragen. Maar wie is God dan en zorgt hij echt wel voor ons en waar moet ik hem dan vinden? En dat soort vragen komen naar boven.
Hele logische, maar niet makkelijke.
Nee.
Want wat kunnen jullie daar dan mee? Ik kan me voorstellen dat je antwoorden, die wil je graag geven. Maar zo simpel ligt het vaak niet, hè?
Nee, zo simpel ligt het niet. Dat geldt natuurlijk net als in Nederland. Want als wij een niet-gelovige dit soort vragen horen stellen, dan is het voor ons ook altijd even zoeken van wat zeg je. Je moet vooral aansluiten bij de beleefwereld van de mensen zelf. En dan ook wat ik net al zei van naast de personen staan. En je kunt ook net zo goed, en dat zullen onze collega's ook doen, we kunnen altijd uitspreken dat ook wij heel veel dingen niet begrijpen. Want we begrijpen God niet altijd. Maar we weten wel dat hij er is. En aan de hand van heel veel voorbeelden kunnen de collega's ook echt wel aantonen van God zorgt absoluut, ook in zo'n moeilijke tijd. Dat heeft God door alle eeuwen heen gedaan. En dat doet hij ook nu.
Ja, en juist dat is ook te lezen in de Bijbel, hè?
Ja, precies. Ja. Ja, alle voorbeelden uit de Bijbel onderstrepen dat natuurlijk. Ja.
Ja, ik vind het heel bijzonder om te bedenken als ik dat plaatje voor me zie. Al die Bijbels, al die christelijke lectuur die naar Oekraïne gaat. Een plek waar eigenlijk zoveel gebrokenheid is. Ja. Als jij daaraan denkt, hè, wat kan dan de Bijbel betekenen?
Ik denk dat het vooral troost biedt. En ook voor sommige mensen ook echt wel antwoord op essentiële vragen. Maar ik denk dat mensen toch vooral die troost, die houvast zoeken. En als zij dus de verhalen lezen uit de Bijbel en daar uitleg bij krijgen, want ze zijn natuurlijk welkom in de kerk en ze leren dan steeds meer, dan ontdek je ook wie God voor je is en dat hij je echt draagt. Nou ja, het verhaal eigenlijk, iedereen kent het wel, de voetstappen in het zand. Het beeld van nog maar één spoor, terwijl er eerst twee sporen waren. En dat je zegt van, als je dan God vraagt, waar was u? Ik heb je gedragen. En daarom is er nog maar één spoor te zien. Ja. Als mensen dat gaan ontdekken, dan ga je anders in het leven staan. Ondanks de ellende die om je heen is.
Ja. Wat een perspectiefwisseling is dat, hè?
Ja.
Ja. Ja. Jullie willen de Bijbels ook gaan uitdelen aan het front. Nou, over bijzonder gesproken.
Ja, onze teamleider is deze week, maandag, is die afgereisd samen met nog een aantal collega's naar het front. Om ook de mannen daar, of de manschappen, want er zullen ook vrouwen bij zijn, te ondersteunen. Te bemoedigen en ook te inventariseren wat is er allemaal nodig. Nou, geestelijke nood zal ook daar heel hoog zijn. Naast ook tuurlijk materiële nood. Dus we willen ook daar een materiële hulp bieden. In de vorm van voedsel of hygiëne of iets dergelijks. Maar zeker gaan daar ook Bijbels uitgedeeld worden. Want juist deze mannen, die staan oog in oog met de dood.
Mm.
En hoe belangrijk is het dan om Gods woord te kunnen delen?
Ja, daar zullen ongetwijfeld ook weer hele bijzondere verhalen uitkomen. En ik heb begrepen dat je die ook gaat delen bij jullie op de website.
Ja, zeker.
Mensen kunnen meedoen om een Bijbel te sponsoren.
Ja.
En dan wil je natuurlijk ook weten hoe komen ze terecht. Nou, hou daarvoor zeker jullie website in de gaten.
Ja.
Misschien nog even heel kort, als je jullie wilt helpen, wat voor bedrag moet je dan denken?
Nou, vanaf 10 euro kun je al een Bijbel in het Oekraïens ook doneren. En dat kan dus inderdaad via onze website.
Ja, en dat is zendingovergrenzen.nl/bijbel. Daar help je dus mee, maar kun je ook later verhalen lezen van hoe de Bijbels terechtkomen aan het front in Oekraïne. Yvonne Simonjan van Zending Over Grenzen, dank je wel.
Graag gedaan.